We gaan naar Exodus hoofdstuk 29. Daar zijn we gebleven. En het wordt vanavond niet een klein stukje wat we lezen, maar een veel forser stuk. We gaan niet heel hoofdstuk 29 lezen, maar we gaan wel lezen de eerste 35 versen. Exodus 29, vanaf vers 1. En daar staat: dit nu is wat gij hun doen zult, om hen te heiligen, om voor mij het priesterambt te bekleden. Neem één jonge stier en twee gaven rammen, ongezuurd brood en ongezuurde koeken met olie aangemaakt en ongezuurde dunne koeken met olie bestreken. Van fijn tarwemeel zult gij ze maken. Leg ze in een korf en draag ze in de korf naderbij met de stier en de beide rammen. Ook zult gij Aaron en zijn zonen doen naderen tot de ingang van de tent der samenkomst, en gij zult hen met water wassen. Dan zult gij de klederen nemen en Aaron bekleden met het onderkleed, het opperkleed van de efod en het borstschild. Gij zult hem de gordel van de efod ombinden, gij zult de tulband op zijn hoofd zetten en de heilige diadeem aan de tulband vastmaken. Dan zult gij de zalfolie nemen en over zijn hoofd uitgieten en hem zalven. Gij zult zijn zonen doen naderen en hen met onderklederen bekleden. Gij zult hen omgorden met een gordel, Aaron en zijn zonen, en hun de hoofddoeken ombinden. En ze zullen het priesterambt hebben tot een altoosdurende inzetting. Zo zult gij Aaron en zijn zonen wijden. Voort zult gij de stier doen naderen voor de tent der samenkomst, en Aaron en zijn zonen zullen hun handen op de kop van de stier leggen. Gij zult de stier slachten voor het aangezicht des Heren bij de ingang van de tent der samenkomst. Gij zult van het bloed van de stier nemen en dat met uw vinger aan de hoornen van het altaar strijken. En al het bloed zult gij aan de voet van het altaar uitgieten. Dan zult gij nemen al het vet dat de ingewanden bedekt, het aanhangsel aan de lever, de beide nieren en het vet dat er aan zit, en gij zult het op het altaar in rook doen opgaan. Maar het vlees van de stier, zijn huid en zijn mest, zult gij met vuur buiten de legerplaats verbranden. Het is een zondoffer. Dan zult gij de ene ram nemen, en Aaron zijn zonen zullen hun handen op de kop van de ram leggen. Gij zult de ram slachten en zijn bloed nemen en sprengen rondom het altaar. De ram zult gij in zijn delen verdelen, zijn ingewanden en onderschenkels wassen en op zijn delen en zijn kop leggen. En gij zult de gehele ram op het altaar in rook doen opgaan. Het is een brandoffer voor de Heere, met een lieflijke reuk. Het is een vuuroffer voor de Heere. Dan zult gij de andere ram nemen, en Aaron zijn zonen zullen hun handen op de kop van de ram leggen. Gij zult de ram slachten, van zijn bloed nemen en het strijken aan de rechter oorlel van Aaron en aan die van zijn zonen, aan een rechter duim en aan een rechter grote teen. En gij zult de rest van het bloed rondom op het altaar sprengen. Gij zult van het bloed dat op het altaar is en van de zalfolie nemen en sprenkelen op Aaron en zijn klederen, en ook op zijn zonen en op de klederen van zijn zonen. En hij zal heilig zijn, hij en zijn klederen, en ook zijn zonen en de klederen van zijn zonen. Gij zult van de ram nemen het vet, de vetstaart, het vet dat de ingewanden bedekt, het aanhangsel aan de lever, de beide nieren, het vet dat eraan zit, de rechter schenkel. Het is een ram ter inwijding. Eén brood, één geoliede broodkoek en één dunne koek uit de korf met ongezuurde broden die voor het aangezicht des Heren is. Gij zult alles op de handen van Aaron en op die van zijn zonen leggen, en gij zult dat bewegen als een beweegoffer voor het aangezicht des Heren. Daarna zult gij het van hen aannemen en op het altaar op het brandoffer in rook doen opgaan, tot een lieflijke reuk voor het aangezicht des Heren. Het is een vuuroffer voor de Heren. Vervolgens zult gij de borst van de ram ter inwijding voor Aaron nemen en die bewegen als een beweegoffer voor het aangezicht des Heren, en zij zal u ten deel vallen. Zo zult gij de beweegborst heiligen en de hefschenkel die bewogen en geheven zijn van de ram der inwijding, die zowel voor Aaron als voor zijn zonen is. Het zal ten behoeve van Aaron en ten behoeve van zijn zonen tot een altoos durende verplichting zijn voor de Israëlieten. Want dat is een heffing, en als zodanig zal zij geheven worden van de Israëlieten, van hun vredeoffers, hun heffing voor de Heere. De heilige klederen nu van Aaron zullen voor zijn zonen na hem zijn, om hen daarin te zalven en te wijden. 7 dagen zal de priester, die uit zijn zonen in zijn plaats komen zal, naar de tent der samenkomst, om hen in het heiligdom dienst te doen, ze aantrekken. De ram der inwijding zult gij nemen, en zijn vlees koken op een heilige plaats. Aaron en zijn zonen zullen het vlees van de ram en het brood dat in de korf is, eten bij de ingang van de tent der samenkomst. Zij zullen dan eten die dingen waarmee de verzoening gedaan werd, om hen te wijden en te heiligen. Maar een onbevoegde zal er niet van eten, want het is iets heiligs. Indien er van het vlees der inwijding en van het brood overblijft tot de morgen, zult gij het overgeblevene met vuur verbranden. Het zal niet geëten worden, want het is iets heiligs. Gij zult voor Aaron en zijn zonen zo doen. Naar alles wat ik u geboden heb, gezurende 7 dagen zult gij hen wijden. Poeh. Heel hoofdstuk. Met heel veel details. En er komen heel veel details bij kijken. Voordat Mozes Aaron en zijn zonen heeft gewijd en geheiligd tot het priesterambt. Want dat is wat we gelezen hebben. En vers 33 vat het een beetje samen. Zij zullen dan aan het eind eten die dingen waarmee de verzoening gedaan werd, om hen 1 te wijden en 2 om hen te heiligen. Ja, als je dit hoofdstuk zo leest, dan lees je hier dus dat God hier mededeelt hoe de hoge priester Aaron en zijn zonen door Mozes tot de dienst, de priesterdienst, het priesterambt, werden gewijd en geheiligd. Dat ging gepaard volgens vers 1 en 2 met 5 offers. Lees nog maar eens mee. Vanaf vers 1. Laat het proberen het hoofdstuk eens in te delen. Want die onderdelen komen steeds terug. Dit nu is wat gij hun doen zult. Om hen te heiligen, om voor mij het priesterambt te bekleden. Ze moesten worden geheiligd, en als ze zouden zijn geheiligd, dan zouden ze het priesterambt gaan bekleden, zouden ze gewijd zijn tot priester. En wat moest Mozes hun dan doen? Hij moest de voorbereidingen nemen, vers 1b, hij moest nemen 1 jonge stier, in de tweede plaats 2 gave rammen, in de derde plaats ongezuurd brood, in de vierde plaats ongezuurde koeken met olie aangemaakt en in de vijfde plaats ongezuurde dunne koeken met olie bestreken. Dus 5 dingen. En al die 5 dingen werden gebruikt, al die 5 dingen werden uiteindelijk geofferd. De jonge stier, de ene ram en de andere ram en uiteindelijk ook het ongezuurde brood, de ongezuurde koek met olie aangemaakt en de ongezuurde dunne koek met olie bestreken. En natuurlijk heeft dat allemaal een geestelijke betekenis. Eigenlijk begint deze hele priesterwijding al 1 hoofdstukje eerder, want in hoofdstuk 28 vers 1, daar lees je eigenlijk over hun roeping. Hun roeping. En in 28 vers 1 staat, gij dan doet tot u naderen uw broeder Aaron, en zijn zonen met hem, uit het midden de Israëlieten, om voor mij het priesterambt te bekleden. Eigenlijk staat er, omdat hij mij het priesterambt bekleedt. Aaron met zijn zonen werd als één persoon gezien. En eigenlijk vind je hier de roeping van Aaron met zijn zonen. En ze worden eigenlijk als één gezien. De hoge priester met de priester samen. En ze worden ook in het enkelvoud aangesproken. Want de hoge priester met de priesters zijn één. Zo zou je ook kunnen zeggen dat de Heer Jezus Christus met de gelovigen één is. Het is niet alleen eigenlijk onze roeping in ons leven, maar het is eigenlijk zijn roeping. Onze roeping is aan Christus' roeping verbonden. Hij wordt geroepen en daardoor worden wij ook geroepen. En eigenlijk alles wat er later volgt naar Christus' roeping, dat hij de gehoorzaamheid des geloofs heeft geleerd en dat hij alleen is niet alleen geroepen is, maar dat hij ook gezalfd is, dat hij ook bekleed is met een ambt, hè, enzovoort, en dat hij ook een dienst verricht. Eigenlijk kan je dat doortrekken naar ons leven, want wij zitten aan Christus vast, zoals de zonen van Aaron ook vast zaten aan Aaron, de hoge priester. Alles wat Aaron meemaakte, maakte zijn zonen mee. Ze deelden volledig in zijn dienst. En zo delen wij ook volledig in de priesterdienst van de Heer Jezus Christus. Omdat wij met hem één zijn gemaakt. Hij is geroepen. Wij zijn geroepen. Hij heeft de gehoorzaamheid des geloofs geleerd. Wij leren in ons leven de gehoorzaamheid des geloofs. Hij heiligde zich. Wij heiligen ons. Hij is tot een ambt gewijd, ook wij worden tot een ambt gewijd en geroepen. En dat is het bijzondere. In hoofdstuk 28 vers 1 lees je dus eigenlijk over de roeping tussen de Israëlieten uit van Aaron met zijn zonen. En ga je in hoofdstuk 28, hoofdstuk 29, dan lees je daar, nadat de voorbereidingen zijn gemaakt, en daar komen we later wel op terug, die jonge stier, die twee gaven rammen, dat ongezuurde brood, die ongezuurde koeken met olie aangemaakt en dat ongezuurde dunne koeken met olie bestreken, wat allemaal spreekt van Christus en ook allemaal spreekt uiteindelijk van ons. Want je ziet continu, misschien heeft u daar wel op gelet, dat als die stier en die ene ram en die andere ram voorbij komen, wat moeten steeds zou Aaron met zijn zonen doen als ze bij Mozes komen. Ze moeten allemaal steeds hun handen leggen op de kop van het beest, van het dier. Of het nou de stier is, of het nou de ene ram is, of de andere ram is. Ze moeten zich steeds vereenzelvigen eigenlijk met dat offerdier. En ook later die koeken, hè, dat ongezuurde brood en dat ongezuurde koek met olie aangemaakt en die ongezuurde dunne koeken met olie bestreken. Ook daar maken ze deelgenoot van, want ze moeten die persoonlijk nog opeten ook. Ze worden er helemaal mee vereenzelvigd. Ze worden eigenlijk helemaal vereenzelvigd eigenlijk met het offer wat de Heer Jezus Christus bracht. Want die stier en die ene ram en die andere ram en ook die koeken, die spreken allemaal van de Heer Jezus Christus. En als wij één worden gemaakt met Christus, dan worden wij ook als het ware één gemaakt met zijn offer. En dan verwacht in feite, verwacht de Heere van ons, dat wij onszelf ook offeren. En als priester worden gewijd, wil eigenlijk zeggen offeren, jezelf offeren. Ja, als je hier naar het hoofdstuk kijkt, dan zie je allereerst nadat die voorbereidingen zijn gemaakt in vers 1, 2 en 3. In vers 3 worden dan nog die koeken met elkaar in een korf neergelegd, in een korf gestopt, leg ze in een korf. En die korf die moet dan met die koeken allemaal, die verschillende koeken, die moeten dan bij de stier en de beide rammen worden gebracht. En is aan alle voorbereidingen, zeg maar, gemaakt voor de priesterwijding. Maar daarna krijg je vers 4, dat allereerst Aaron en zijn zonen moeten worden gewassen met water. Vers 4, ook zult gij aan Aaron en zijn zonen doen naderen tot de ingang van de tent der samenkomst en gij zult hen met water wassen. En als je het hoofdstuk zo gaat volgen, dan hoor je in feite eerst spreken in hoofdstuk 28, vers 1, de roeping. Daarna krijg je in hoofdstuk 29, vers 4, de reiniging. Daarna krijg je daarna dat ze moeten worden aangekleed, moeten worden bekleed, de bekleding. Dat is in de verse 5 tot en met vers 9. Zo deel ik het hoofdstuk in. Daarna krijg je de wijding. En dat is vanaf vers 10 tot en met vers 35. En dat bestaat ook weer uit vier onderdelen. Je hebt eerst het onderdeel van de stier die wordt geofferd. Wat als ware uitdrukt de basis waarop een priester staat en een priester dienst doet. Dat is eigenlijk de verzoening die Christus teweeg hebt gebracht. He, waarop, op welke grond je persoonlijk als priester ook staat en waar je over spreekt. Daarna krijg je van vers 15 tot en met vers 18 krijg je die ene ram. Zo begint ook vers 15. Hè? Dan zult gij de ene ram nemen. En Aaron en zijn zonen zullen hun handen op de kop van de ram leggen. Dat is vers 15 tot en met vers 18. En daar vind je de persoonlijke toewijding van ons aan Christus. Dan vanaf vers 19 tot en met 21. Dan krijg je die andere ram. Vers 19. Dan zult gij de andere ram nemen. En Aaron en zijn zonen zullen hun handen op de kop van de ram leggen. Daar vind je de morele scheiding. Aan de ene kant de scheiding van de wereld. Maar aan de andere kant, daar gaat hij om. De heiliging van God, de morele scheiding van de wereld, maar dat je als het ware gewijd wordt tot de dienst des Heren, tot de dienst van God, dat je daarin toetreedt, dat is heiliging en dat doet God aan je. En dan als laatste, dat is vanaf vers 22 tot 35, dat is in feite de geestelijke realiteit en de realisatie en de geestelijke beleving van ons als gelovigen, als we waarachtig tot priester zijn gewijd en in die priesterdienst staan. Er zijn dus best wel een aantal stappen, grote stappen hier, die de Heere met Aaron en zijn zonen deed en die de Heere ook met ons in ons leven doet. Voordat wij pas tot dat punt komen dat we echt gaan functioneren. Functioneren op de plaats waar we staan en we waarachtig ook een boodschap hebben voor de ander en gebruikt worden als een kanaal van zegen voor de ander. Hij begint, na de roeping, begint het dus in het hoofdstuk met die wassing, vers 4. Ook zult gij Aaron en zijn zonen doen naderen tot de ingang van de tent der samenkomst en gij zult hem met water wassen. Dat wassen hier, dat moest geschieden tussen de poort van de voorhof en de ingang, de deur van de samenkomst. Ja, bij dat wasvat, want daar vond die wassing plaats, moest Aaron en zijn zonen door Mozes worden gewassen. Hij steeds typeren dat Mozes dat steeds doet. Aan Aaron en aan zijn zonen. Het is ook bijzonder dat God het in feite, want Mozes is hier in feite een type van God, dat God in feite dit aan ons en aan Christus doet. Het is God die optreedt, God die roept. En God die ons in een dienst stelt. Niet alleen Christus in een dienst stelt als hoge priester, maar ook ons in feite als priesters. Het wassen was normaal altijd een herhaaldelijk ritueel. Hè? Bij dat wasvat moest iedere dag de priester zich wassen. Maar hier betrof het een hele andere wassing. Dit was een wassing van het hele lichaam. Niet alleen de wassing van de voeten en de wassing van de handen, maar dit was een wassing van het hele lichaam. En dit was maar een eenmalige zaak bij de wijding van de priester. Als je daar ook over leest, bijvoorbeeld in Hebreeën hoofdstuk 10. En Hebreeën kijkt eigenlijk op Exodus terug en op de hele tabernakel terug. En je leest Hebreeën 10. Vers 19 bijvoorbeeld. Dan wordt er op gezinspeeld. Er staat daarbij dan vers 19, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom, door het bloed van Jezus langs de nieuwe en levende weg die Hij ons ingewijd heeft, door het voorhangsel, dat is zijn vlees, en wij een grote priester over het huis Gods hebben, laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerheid des geloofs, met een hart dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam, let op, en met een lichaam dat gewassen is met zuiver water. Nou, hier vind je dat. Lichaam van de priester, dat bij zijn priesterwijding geheel gewassen werd, hè? Hier dan met zuiver water. Maar je moet wel toegaan. Je moet wel ingaan. Het is een oproep hier. Daar wij dan broeders volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom, langs een nieuwe levende weg die juist ingegaan is, laten we dan toetreden. Je moet ook willen toetreden. Aan de ene kant is het wel zo dat Christus roept en de gelovige vraagt om als het ware in zijn dienst echt te gaan staan. Maar je moet wel, als je zijn roepstem verstaat, ook wel daadwerkelijk toetreden. Niet langs de kant van de weg blijven staan. Maar als het ware op die roeping ingaan. Ik kan me zo voorstellen dat een van de zonen van Aaron misschien gedacht heeft, nou, ik weet het nog niet zo net. Mijn vader doet het en mijn broers doen het allemaal, maar hoe moet ik het nou wel doen? En dat hij eigenlijk er niet zoveel trek in had. Maar het was een hele persoonlijke zaak. Die priesterwijding is iets persoonlijks. Je moet je dan laten wassen en je moet dus toetreden. Je moet ingaan in dat heiligdom. Je moet die hemelse gewesten waar Christus is, wat eigenlijk die hele tabernakel een beeld van is. Je moet dat heilige in feite binnengaan, dat heiligdom. Over die nieuwe en levende weg die Hij ons ingewijd heeft. Je moet dat voorhangsel voorbij. Je moet voor Gods aangezicht komen. En je moet als het ware toelaten, niet als Mozes, maar dat God in feite je hele lichaam wast met zuiver water. Bijzonder is altijd in de Bijbel dat aan de ene kant altijd gesproken wordt over de reiniging van de gelovigen met bloed. Maar aan de andere kant, en dat, daar staan veel, veel minder mensen bij stil, dat er ook gesproken wordt over de reiniging met water. De reiniging van met bloed wijst altijd op de verzoening. De reiniging met water in feite duidt op het nieuwe leven wat voor ons aanbreekt door de Heilige Geest. Daarom toen Jezus Christus aan de kruis van Golgotha stierf, toen gaf hij niet alleen zijn bloed. Dat gaf hij ook. Hij gaf ook water. Toen zijn zijde doorstoken werd, staat er, en terstond kwam er bloed en water uit. Je spreekt dus in feite van een dubbele zegening die als het ware ontspringt aan het kruis van Christus. Niet alleen zijn bloed stortte hij, maar ook zijn water. Ook zijn leven. En het bloed spreekt natuurlijk ook van zijn leven. Maar het bloed spreekt in de allereerste plaats van de verzoening. Terwijl het water spreekt van het nieuwe leven door de Heilige Geest. Wel bijzonder dat ook in 1 Johannes 5, Johannes daarop zinspeelt. 1 Johannes 5. Want die gaat op dat bloed en dat water in. 1 Johannes 5, vers 6. 1 Johannes 5, vers 6. Dit is Hij die gekomen is door water en bloed. Jezus Christus. Niet slechts met water, maar met het water en met het bloed. En de Geest is het die getuigt, omdat de Geest de waarheid is. Want drie zijn er die getuigen in de hemel. De Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde. Nou, wie zijn dat? In de eerste plaats de Geest, in de tweede plaats en het water, en in de derde plaats het bloed. En de drie zijn tot één. En daar is getuigenis op aarde. Van de Geest. De Heilige Geest. En waar getuigt hij van? Hij getuigt niet alleen van het bloed, hij getuigt ook van het water. Hij getuigt van de bloedstorting van Christus aan het kruis van Golgotha tot verlossing en tot verzoening van onze zonden. Maar aan de andere kant getuigt hij ook van het water, van de Heilige Geest, van leven, wat in ons verwekt is. Het bloed zou je kunnen zeggen, dat reinigt ons van zonde. En ja, dat getuigt eigenlijk van de juridische, laat ik het maar zo zeggen, van de juridische reiniging. De reiniging voor de rechter. Dat is waar we op staan. Daarom, je kan niet zomaar als mens priester worden, dat is onmogelijk. Je zal eerst gereinigd moeten zijn met het bloed van Jezus Christus. Je zal gerechtvaardigd moeten zijn door het bloed van Jezus Christus. Daarom begint deze hele priesterwijding vanaf vers 10, als het echt gaat gebeuren nadat je qua lichaam gereinigd bent, zien we dat er die stier wordt geofferd. He, vanaf vers 10 tot en met vers 14 gaat het over dat zondoffer van de stier. Dat is een zondoffer. Is als het ware de juridische reiniging. En die juridische reiniging die vindt plaats voor God. Terwijl die ziet op Christus en op zijn kruis. Het bloed zou je kunnen zeggen reinigt ons van de straf der zonde. Omdat Christus voor ons de straf der zonde voor ons droeg. Maar in vers 4, waar je over dat water geschreven vindt, dat ze het hele lichaam moesten wassen met water, dan spreekt in feite niet over de juridische reiniging met bloed, maar spreekt over de morele reiniging van ons. Hij zou kunnen zeggen, zoals het bloed ons reinigt van de straf der zonde, reinigt het water ons van de smet der zonde, de dagelijkse smet der zonde. Het water spreekt van de vernieuwing door de Heilige Geest. Het water spreekt van wedergeboorte en over het bad der wedergeboorte. Paulus zegt in Titus 3 daarvan, in Titus, hoofdstuk 3. Titus 3, vers 4. Titus 3, vers 4. Maar toen de goedertierenheid en mensenliefde van onze Heiland en God verscheen, heeft Hij niet om werken der gerechtigheid die wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Daar heb je het. Het bad der wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. En dat is het water. Dus in feite na de juridische reiniging van zonde en van de straf der zonde. En door de rechtvaardiging. Daarna krijg je dat je gewassen wordt. En die wassing vindt plaats als je, nadat je geroepen wordt, ook op die roeping daadwerkelijk ingaat, het heiligdom binnengaat. En in feite dat God je in feite wast met zuiver water. En dat je moreel gereinigd bent. Dat je weet dat het nieuwe leven is gekomen en dat je vernieuwd wordt. Hè? Dat je meemaakt die vernieuwing door de Heilige Geest. Dat nieuwe leven, Heilige Geest, in je komt. Je zou kunnen zeggen, bloed heeft te maken met onze staat voor God. Dat is één en voor altijd geschied. Dat is de stier die hier geofferd wordt. Het is een zondoffer. Maar die wassing hier met water, dat spreekt van onze toestand voor God. Dat is niet onze staat voor God, maar onze toestand voor God. En wat is een startpunt voor een priester? Dat hij zich laat wassen, geheel en al, door God. En dat hij daar staat. Prachtig gaat staan in het nieuwe leven. Want ja, doe je dat niet, broederzusters, dan heb je dan een boodschap? Als je zelf niet in het leven staat, hoe wil je een ander als ware wat geven? Doorgeven vanuit Gods woord. Als je, Als je zelf in feite niet aangesloten bent op dat leven. Of dat leven zelf niet bezit of amper kent. Of als je door de week vleeselijk leeft. En alleen op de zondag misschien eens naar een samenkomst gaat en liederen zingt. Als je arm bent van binnen, ja, dan heb je weinig te geven. En wij zijn van onszelf heel arm van binnen. Wij hebben geen levend water om te geven. De enige die levend water kan geven is onze heiland, de Heer Jezus Christus. En dan moeten we bereid zijn om in te gaan. En ons laten wassen door dat water, zodat we ook van elke smet vrij zijn. En ook werkelijk gevuld kunnen worden met Heilige Geest. Zodat Hij ons kan vullen en wij ons ook zelf vullen. En dat nemen, dat water om niet en daar vol van worden. En zo kunnen spreken naar een ander toe. Dan hebben we een boodschap. Als we gevuld worden door Hem. Dus dat is het eerste. Of eigenlijk het tweede. Eerst in roeping. Die moet je verstaan. En in de tweede plaats moet je in feite ook je uitleveren aan Christus, aan God. En je moreel laten reinigen. Wat daarna geschiet, dat is zowel voor de hoge priester apart vermeld als voor de priesters. Maar het houdt in feite in dat ze worden bekleed. En nou, bij die kleding van de hoge priester en bij de kleding van de priesters hebben we uitgebreid stilgestaan met al die geestelijke betekenis. Maar je leest in vers 5 dan. Dan zult gij de klederen nemen en aan Aaron bekleden met het onderkleed. Het opperkleed van de efod en het borstschild. Gij zult hem de gordel van de efod ombinden. Gij zult de tulband op zijn hoofd zetten en de heilige diadeem aan de tulband vastmaken. Je ziet die hele schildering, hoe de hoge priester wordt bekleed. Hij zou kunnen zeggen, Christus is nadat hij hier op aard is geweest en eigenlijk alleen maar zijn onderkleed droeg, is hij de bovenhemelen ingegaan en heeft hij ook zijn bovenkleed aangedaan. En bevindt hij zich aan Gods rechterhand met alle heerlijkheid en met alle eer gekroond. Zoals hier de hoge priester Aaron opeens nadat hij gewassen werd, dat allemaal aankreeg, zo heeft Christus als hoge priester dit ook allemaal aangedaan. En is hij daarmee bekleed. Maar niet alleen hij werd bekleed, ook zijn zonen werden bekleed. Want je vindt in vers 9 dat Mozes niet alleen naar Aaron bekleed, maar daarna ook nog zijn zonen bekleed. Vers 9, en gij zult hen omgorden met een gordel. Vers 8 maar, gij zult zijn zonen doen naderen en hen met onderklederen bekleden. Gij zult hen omgorden met een gordel aan Aaron en zijn zonen en hun de hoofddoeken ombinden en ze zullen het priesterambt hebben tot een altoosdurende inzetting. Zo zult gij aan Aaron en zijn zonen wijden. Je wordt bekleed. En we worden in feite ook bekleed, broeders en zusters. We krijgen ook in feite een opdracht. Je wordt geroepen. Als je volwassen wordt in het geloof en je nadert toe in dat heiligdom en je leert het heiligdom binnengaan en je blijft niet van een afstand staan, je geeft gehoor, je gaat naar binnen, je laat je wassen en je gaat dan in en je laat je dan ook bekleden, dan ga je ontdekken dat je inderdaad bekleed bent. Dat je waarachter in Gods oog iemand bent. En dat je niet langs de kant van langs de kant hoeft blijven te zitten. Nee, dat God je neemt en dat je ook daar als een volwassene in het geloof mag gaan spreken over die heerlijke waarheden van Jezus Christus. We worden ook opgeroepen in Gods woord om daar niet over te zwijgen. Hè? Maar ook anderen daarvan deelgenoot te maken. Het is dienen. Dat is in feite wat een priester doet. Een priester doet hetzelfde als Christus deed bij de voetwassing. He, hij knielt en hij wast de voeten van de ander. Dat is wat dienen wil zeggen. Dat je een woord voor de ander hebt. Dat je als het ware afgestemd bent op boven. En dat je als het ware je laat leiden door Gods geest. Dat hij je als het ware stuurt. Dat hij ook je tijd indeelt. En dat valt vaak niet mee, want dan komen er nog wel persoonlijke dingen in het gedrang. En allerlei andere verplichtingen komen dan vaak in het gedrang. Maar het maakt niet uit. Stem af naar boven. En laat je tijd ook indelen. Lever je helemaal uit. Qua tijd. en qua bezigheden op wat Christus van ons vraagt. En dat wil dan ook vaak zeggen dat je wel degelijk over de zaken die je weet, dat je daarover spreekt. En dat je ook naar een opening zoekt en dat je ook voor de ander bidt. Dat je met de ander bezig bent. Wij weten vaak zoveel over die verborgenheden Gods af. Nou, de Heere wil dat we ook gaan functioneren op de plaats waar we zijn. En dat we ons mond daar niet over houden. Maar dat we als het ware ons zullen bekwamen in het woord van God. Dat we bekwaam ook zullen zijn om een ander uit te leggen. Dat we de tijd die we hebben hier op aarde, dat we die tijd uitkopen. Want morgen kan het voorbij zijn. We denken vaak dat we het eeuwige leven hier hebben. Dat is echt niet zo. Dat zie je nou aan Hooi de Slachter. Opeens wordt wat gevonden. En opeens kan het wel eens heel ernstig wezen. En we hopen het allemaal niet. Maar we zijn heel fragiel. We zijn heel zwak. En de Heere die vraagt aan ons of we nuttig met onze tijd willen omspringen. Ja, dan moet je die tijd als het ware je agenda bespreken met boven. Niet zelf je agenda maken. Of een christenwezen die een eigen agenda erop nahoudt. Dat vind ik altijd zo vervelend, hè, als mensen een eigen agenda op nahouden. Kom dan op hun werk en dan met wat voor verwikkelingen ook in projecten en noem maar op. En er zit er soms iemand bij en dat is dan politiek en dat speelt altijd een rol in het bedrijfsleven. En die hebben dan hun eigen agenda, een verborgen agenda. Dat is heel vervelend. En ik kan me zo voorstellen dat de Jezus Christus ook zo'n hekel eraan heeft als wij zo'n eigen agenda nog eens op nahouden. Zo'n verborgen agenda die wij voor hem verborgen houden. En niet met hem bespreken. Want, ja broers, waar gaat het eigenlijk om? Het gaat erom niet dat wij alleen beseffen dat Christus zijn bloed voor ons heeft gestort. Dat we verlost zijn. En dat Christus hier als die stier geofferd is. Als een zondoffer, als een brandoffer. En eigenlijk het hele stukje hier van vers 10 tot en met vers 14. Dat spreekt helemaal van het kruis van Christus. En van die bloedstorting die hij daar deed. En van die verlossing die daaruit voortvloeit. Hè? Gij zult van het bloed van de stier nemen dat met uw vinger aan de hoornen van het altaar strijken. Nou, die hoornen die spreken van de hoop en van de hoorn des heils enzovoort. Wat allemaal aan Christus vastzit. En al het bloed dat werd vergoten daar aan de voet van het altaar. Op het kruis van Golgotha kan je het allemaal zien. En hoe alles moest worden verbrand, in rook moest opgaan. En er staat ons er mooi bij, en het was een lieflijke reuk voor de Heere. Dat is moeilijk te begrijpen. Ik vind het kruis altijd heel moeilijk te begrijpen. Een lieflijke reuk voor de Heere. Ik vind ook de tabernakel altijd heel moeilijk te begrijpen, al die uitdrukkingen. Een lieflijke reuk voor de Heere. Ik heb een keer meegemaakt dat Gees in de keuken vlees liet verbranden in de pan. De bol stond niet alleen blauw, maar stonk verschrikkelijk. In mijn ogen, in mijn neusgaten stonk het verschrikkelijk. Verbrand vlees. Moet je doen thuis. En dat is dan een lieflijke reuk voor de Heere. En als wij met onze menselijke ogen kijken naar het kruis van Golgotha, dan was dat in feite zijn offerdood. Een lieflijke reuk voor de Heere. Maar in mijn menselijke ogen is het iets afschuwelijks. Dat Christus zijn bloed voor onze zonde moest geven. En onbegrijpelijk ook. Gods wegen zijn hoger dan de onze. En naar de mens gesproken, we staan stil bij Korinthe, ja, is het ook voor de mens van deze wereld, de Griek in deze wereld, een dwaasheid dat daar een Jood aan een kruis hangt en dat hij de verlosser is. Onbegrijpelijk. En toch is het zo. Een lieflijke reuk voor de Heer. Het is een zondoffer. Goed, dat is de basis. De stier, ja, dat is de basis. Maar als ik dan verder kijk, wordt er ook gesproken over die ene ram. Vers 15. Dat de Aaron ook daarop met zijn zonen hun handen op de kop van de ram moesten leggen. En ook die ram, die gehele ram, vers 18, dan zult gij de gehele ram op het altaar in rook doen opgaan. Het is een brandoffer voor de Heere met een lieflijke reuk. Het is een vuuroffer voor de Heere. Maar waar spreekt dat over, dat offer over? Dat spreekt over het offer van u en van mij. En daar gaat het eigenlijk om. Niet alleen dat we staan op de basis van Christus' offer, maar dat we er ook toe komen dat die ene ram wordt genomen en dat wij ons persoonlijk toewijden voor persoonlijk vereenzelvigen met Christus en ook onszelf offeren. Paulus zegt het ons ook, hè, in Romeinen 12, vers 1. Romeinen 12, vers 1. Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. Wat is nou redelijk? Wat hoort in feite bij dat priesterambt, als we de Heere willen dienen, als we in zijn dienst willen gaan? Nou, daar valt onder dat wij ons leven, ons lichaam, stellen tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Dat wil zeggen dat wij onszelf overgeven, onszelf totaal toewijden aan de Heer Jezus Christus. En dat is wat er van Christus niet alleen werd verwacht, maar dat is ook wat er van ons wordt verwacht. Dat wij ons zo uitleveren aan Christus. Van Heere, neem mij maar. En deel er maar mijn tijd in. Ik hou er geen eigen agenda op na. Hier is mijn agenda. Maak u maar uit wat ik zal doen. Dat moet je zwagen. En denk dan niet dat de Heer zwijgt. Pas wel op, hoor. Ga niet zoiets bidden en tot de Heer gaan en zeggen, nou, ik lever me volgens Romeinen 12 vers 1 me helemaal uit. Dit is mijn welgevallig offer. Dit is mijn redelijke eredienst, mijn redelijke godsdienst. Zo heb ik u te dienen. Hier heeft u mijn tijd, hier heeft u mijn geld, hier heeft u mijn alles, mijn heel wie ik ben. Verwacht dan wel, de Heer antwoord dan. En dat is natuurlijk heerlijk, want dat was een groot avontuur. Want als je dan inderdaad dat met de Heer zo doet, nou, dan is er genoeg te doen. Dan zal ik u eerlijk zeggen, dan is 24 uur in de dag is te kort. Zoals de Heer ons dan ook gebruiken wil in zijn dienst. Maar er wordt wel van ons verwacht. Als we werkelijk de Heer zou willen dienen. Verder wordt nog gesproken, als je gaat kijken naar vers 7 van Exodus 29, dat ook nog Aaron en zijn zonen moesten worden gezalfd. Ze werden bekleed en ze kregen al die onderdelen van de hoge priesterlijk kleed kreeg Aaron aan en die zonen die kregen hun priesterkleed allemaal aan, nadat ze gewassen waren. Maar er staat ook in vers 7, dan zult gij de zalfolie nemen en over zijn hoofd uitgieten en hem zalven. Ja, zalven in feite, dat is in feite dat men echt tot een ambt wordt gezalfd. Hè? Je kan misschien wel herinneren dat je steeds zag dat als er een koning onder Israël in zijn ambt kwam, dat dan eerst een profeet zoals Samuel bijvoorbeeld op pad ging met zalfolie en dat hij dan iemand tot koning zalfde. Ook de Heere Jezus Christus, voordat hij zijn openbare dienst aanving, werd hij gezalfd. Daar getuigt hij zelf van. In Lucas hoofdstuk 4. Lucas 4. Als je dan in Nazareth, in de synagoge, het woord neemt. Lucas 4. Vers 16. Dat is hier vers 16. Hij kwam te Nazareth waar hij opgevoed was. En hij ging volgens zijn gewoonte op de Sabbatdag naar de synagoge en stond op om voor te lezen. En hem werd het boek van de profeet Jesaja ter hand gesteld. En toen hij het boek geopend had, vond hij de plaats waar geschreven is. De geest des Heeren is op mij, daarom dat hij mij gezalfd heeft om aan armen het evangelie te brengen. En hij heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blind het gezicht om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heeren. Je ziet die zalving. En hij neemt bij het in feite aanvangen van zijn dienst, neemt hij dan in Nazareth, in de synagoge, neemt hij dat boek Jesaja en hij leest dit eruit voort. De Geest des Heeren is op mij, daarom dat hij mij gezalfd heeft om aan armen het evangelie te brengen. Zalving heeft altijd te maken met het brengen van het evangelie. Met het brengen van Gods boodschap. En inhoudelijk is die boodschap van toen wel anders dan de tijd van nu. Maar ook nu is er een evangelie. Een boodschap van de Heere die we hebben te brengen. En de Heere wil ons graag daarvoor gebruiken. Maar dan moeten we wel bereid zijn. Hè? Toegaan. Met een waarachtig hart. Met een volle verzekerheid des geloofs. Ons laten wassen. Ons laten reinigen. Ons laten wijden. Christus komt hierop terug, want hij zegt in hoofdstuk 4 vers 18 dus dat de Geest des Heeren op hem is, daarom dat hij mij gezalfd heeft om een arm het evangelie te verkondigen. Nou, die zalving, wanneer vond die plaats? Nou, één hoofdstukje terug. Lucas 3 vers 21. Daar heb je die zalving van de Heilige Geest. Vers 21. En het geschiedde, terwijl al het volk gedoopt werd, dat toen ook Jezus gedoopt werd en in gebed was, de hemel zich opende en de Heilige Geest in lichamelijke gedaante als een duif op hem nederdaalde. En dat er een stem kwam uit de hemel: Gij zijt mijn Zoon, de geliefde, in u heb ik mijn welbehagen. Hier zie je de zalving van de Heilige Geest die Christus onderging bij zijn doop door Johannes in de Jordaan. Ja, in feite betekent ook het woord Messias, hè, dat weet u misschien wel, betekent gezalfde. De gezalfde. Hij is de gezalfde. Dat betekent ook Christus. Christus betekent ook gezalfde. En als wij met Christus één zijn, als hij gezalfd is, zijn wij, als wij in Christus zijn, ook gezalfd. Maar hier die zalving, dat is ook iets wat persoonlijk aan ons dient te geschieden. Wat kunnen we nog meer leren van Exodus 29? Welke stap wordt er nog meer genomen? Nou, je kan ook nog eens zien in vers 10 tot en met vers 14. Ik wil er niet te lang bij stilstaan, maar dat daar gesproken wordt over die offerande, de zondoffer van de stier, wat dus een juridische reiniging is, de basis is waarop we staan. Maar ook daar moesten Aaron en zijn zonen, vers 10, hun handen op de kop van de stier leggen. Ze moesten zich als het ware met Christus kruis zich verenigen, vereenzelvigen. En die stier werd geslacht voor het aangezicht des Heren. Zo is Christus ook geslacht, gekruisigd, in feite voor het aangezicht des Heren. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verder staat er ook, dat vind ik wel bijzonder, nadat er is gesproken over dat bloed wat aan de hoornen van het altaar is, werd gestreken, wat spreekt over de hoorn des heils en in feite ook over de hoop die wij als gelovigen hebben. En het bloed, hè, vers 12, wat aan de voet van het altaar moest worden uitgegoten, het gestorte bloed van Christus, wordt er ook gesproken dat, vers 14, dat heel veel moest worden verbrand in vers 13, namelijk het vet, dat de ingewanden bedekt, het aanhangsel van aan de lever, de beide nieren en het vet dat eraan zit. Hè, dat moest allemaal in rook doen opgaan als een brandoffer. Maar vers 14 staat: maar het vlees van de stier, zijn huid en zijn mest, zult gij met vuur buiten de legerplaats verbranden. Het is een zondoffer. Dus terwijl Aaron en zijn zonen daar in de voorhof waren, werden gewassen en werden bekleed en werden gezalfd, moest daarna, als toen die stier werd geslacht, een deel van de stier verbranden als een brandoffer op het brandofferaltaar. Maar het vlees van de stier, zijn huid en zijn mest moest naar buiten worden gebracht, buiten de legerplaats, en daar met vuur worden verbrand. Waar slaat het op, het vlees, de huid en de mest? Nou, het vlees spreekt in feite van onze zondennatuur. Christus droeg onze zonden op het hout. Onze zonden in zijn vlees. In feite spreekt dat vlees van de zondennatuur. De huid, zou je kunnen zeggen, de huid spreekt niet van zozeer van, hij spreekt ook van de zondennatuur, maar spreekt niet zozeer van de slechte dingen van ons, maar spreekt meer van de goede dingen van ons. De huid, de goede dingen van de mens. Maar het goede heeft ook geen waarde voor God. En alles wat in feite de mens voortbrengt, qua vlees, dat is uiteindelijk de mest. En wat doet Paulus met die mest, alles wat de mens voortbrengt van nature? Hij heeft alle schade en drek geacht, hè, zegt de Statenvertaling. Drek, dat is de mest. Hij heeft alles drek geacht, zegt hij in Filippenzen 3 vers 8. En daarom moest het allemaal buiten de legerplaats daar worden verbrand. Dat buiten de legerplaats, deze tekst, Exodus 29 vers 14, wordt aangehaald in Hebreeën 13. Lees het maar eens mee, Hebreeën 13. Er stond wel een beetje bijzondere tekst. Hebreeën 13. Hebreeën 13 vers 12. Hebreeën 13 vers 12. Daarom heeft ook Jezus ten einde zijn volk door zijn eigen bloed te heiligen. Dus Christus heiligt. Het woord heiligen is apart zetten. Afzonderen. Voor een goddelijk doel. Daarom heeft ook Jezus ten einde zijn volk door zijn eigen bloed te heiligen buiten de poort geleden. Laten wij derhalve tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Daar heb je diezelfde uitdrukking als Exodus 29. Laten wij derhalve tot hem uitgaan buiten de legerplaats en zijn smaad dragen. Want we hebben hier geen blijvende stad, maar zoeken de toekomstige. Als wij werkelijk de Heere willen dienen, werkelijk door hem willen worden geheiligd. En Christus is ook, heeft ons ook in feite geheiligd. Hij wil ons heiligen. Hij wil ons apart zetten. Hij wil ons afzonderen tot God zijn dienst. Dat is wat hij met een priester doet. Wat dat hij met een volwassene in het geloof wil doen. Dan moeten wij ook bereid zijn buiten de legerplaats te gaan. De legerplaats is de plaats waar de wereld bij elkaar komt. Dat is in feite de stad. Dat is waar men woont. Waar men verkeer heeft. Waar men met elkaar omgaat. Noem maar op. Dat is in feite alles wat deze wereld kenmerkt. Dat is in de legerplaats. In de stad. Maar wij hebben hier geen blijvende stad. Wij zoeken de toekomstige. Maar dan moet je ook bereid zijn als priester naar buiten te gaan. Zodra je naar buiten gaat, val je op. Buiten de legerplaats is Christus in feite gekruisigd. Daar heeft hij geleden. Daar stond zijn kruis. En heb je waarachtig Christus lief en wil je hem dienen, dan zullen we ook buiten de legerplaats moeten gaan. Maar dat valt wel op. Dan kijkt iedereen naar je. Als je in zijn dienst gaat staan en je gaat hier over deze dingen spreken, ja, dan val je op. Zodra we onze mond houden hierover. En we spreken niet over de diepere waarheden van Gods woord, ten opzichte van andere christenen, ja, dan ga je niet buiten de legerplaats. Dan val je ook niet op. Dan draag je ook geen smaad. Want het is wel de smaadheid van Christus dragen. Dan moet je wel met de vinger nagewezen. Wie er niet met de vinger nagewezen wordt, moet je geen priester worden. Moet je niet gewijd willen worden, niet gezalfd willen worden, niet geheiligd willen worden. En ook niet buiten de legerplaats gaan. Maar we hebben hier geen blijvende stad. Zegt Paulus, we zoeken de toekomstige. Bij de Hebreeën was dat het hemelse Jeruzalem. Voor ons zijn dat de hemelse gewesten. Maar dat doet er even niet zoveel toe. Het gaat om de geloofshouding. Het gaat om dat Christus niet alleen ons roept, maar ons ook wil wassen, ons ook wil bekleden, ons ook een dienst wil geven en ons ook wil zalven en wil dat we erop uitgaan, op uittrekken, zoals hij ook buiten de legerplaats heeft geleden. Daarom die stier hier, met zijn vlees, met zijn huid en met zijn mest, werd met vuur verbrand buiten de legerplaats. Zijn wij bereid in ons leven zijn smaad te dragen? Daar gaat het om. Ja, dan krijg je vanaf vers 15 dus die persoonlijke toewijding, wat helemaal bij ons ligt. Wat is onze redelijke eredienst, onze redelijke godsdienst? Nou, dat is dat wij onszelf overgeven aan Christus. Met alles wat we hebben. Ja, zoals we gezegd hebben, met onze tijd, met onze agenda, met alles wat erbij zit, met al ons geld, enzovoort, enzovoort. Een persoonlijke toewijding en uitlevering aan de Jezus Christus. Romeinen 12 vers 1. En daarna krijg je vers 19 tot en met 21. Laten we dat maar lezen. Vers 19. Dan zult gij de andere ram nemen. En Aaron en zijn zonen zullen hun handen op de kop van de ram leggen. Op die andere ram. Gij zult de ram slachten, van zijn bloed nemen en het strijken aan de rechteroorlel van Aaron. En aan die van zijn zonen. Aan hun rechterduim en aan hun rechtergrote teen. En gij zult de rest van het bloed rondom het altaar sprengen. Gij zult van het bloed dat op het altaar is en van de zalfolie nemen en sprengen op Aaron en op zijn klederen en ook op zijn zonen en op de klederen van zijn zonen. En hij zal heilig zijn en hij en zijn klederen en ook zijn zonen en de klederen van zijn zonen. Nou, waar spreekt nou die andere ram van? Ja, die andere ram spreekt in feite van de morele scheiding die er dan plaatsvindt. Die morele heiliging die plaatsvindt, die geschiedt naar de dienst van God. En bijzonder is dat als zij zich met die ram dan verenigen en die ram wordt geslacht, dat er van dat bloed moet worden genomen van die ram. En wat doet Mozes ermee, zowel bij Aaron als zijn zonen? Hij zorgt dat bloed komt aan de rechteroorlel. En staat er en aan de rechterduim en aan de rechtergrote teen. Nou, waar spreekt dat van? Nou, als je werkelijk in Gods dienst bent gekomen en je staat als volwassene en je bent afgestemd naar boven, houd dat in, de rechteroorlel. Het rechteroor en de oorlel. De oorlel werd doorpriemd. Hè? Een slaaf die vrijwillig ging dienen, zijn oor werd doorpriemd, zijn rechteroor. En zo werd ook in feite hierbij de priester dat bloed gestreken aan de rechteroorlel. Wat wil zeggen van dat je gehoorzaam wordt. En dat je gehoor geeft. En dat je met je gehoor afgestemd bent op boven. Dat je een gehoorzame dienstknecht van Christus bent. Dat als hij roept, dat als hij zendt, dat je hoort en dat je gaat. Dus ook de rechterduim. Dus alles wat je doet, dat je dat in gemeenschap met hem doet. Nee. Niet zoals bij Eva. Eva heeft ook haar rechterduim gebruikt toen ze die vrucht plukte. Hè? Maar dat deed ze buiten de gemeenschap van God. Nee, we moeten de dingen doen in gemeenschap met de Heere, dat de Heere ervan weet. Onze rechterduim. Dus je totaal verlaat op hem. En ook werd er bloed gestreken aan die rechtergrote teen. Wat in feite wil zeggen, je hele wandel. Dat je koers houdt. Hè? Met je voet, dat je koers houdt. Dat je niet alleen hoort, maar dat je ook doet. En dat je ook wandelt in de wegen van de Heer. Ik vind het zo mooi hier dat het allemaal rechts is, hè. De rechter oorlel, de rechter duim, de rechter teen. Allemaal rechts, rechts, rechts. Weet u wie rechts zit? Boven, Christus. Aan de rechterhand des Vaders. Hij zit rechts. Het is allemaal rechts. Ja, dat is mooi. Het is verbonden aan Christus. Dat je naar Christus' stem luistert. Dat je doet wat hij doet. Dat je zijn werken doet. Die Christus en God voorbereid hebben voor de grondlegging der wereld. Dat je in dat spoor dan ook verder gaat. Met je rechter grote teen. Ja. Als je dan zo geheiligd bent. En in zijn dienst gekomen bent. Ja, dan krijg je de persoonlijke realisatie. En de geestelijke beleving die daaraan vastzit. Vanaf vers 22 tot en met vers 35. En dat is toch ook, zitten er prachtige mooie dingen in. Als je kijkt naar die geestelijke beleving en die geestelijke realisatie van Gods dienst in ons leven. Dan valt allereerst op dat er wordt gesproken hier over de rechter schenkel. En ook over die borsten, die rechter schenkel en die rechter borst. Van die ram ter inwijding. Vers 22 aan het eind wordt er gesproken over de rechter schenkel. Het is een ram ter inwijding. En over die borst van die ram ter inwijding, wordt gesproken in vers 26. Vervolgens zult gij de borst van de ram ter inwijding voor Aaron nemen en die bewegen als een beweegoffer. En zo mooi is ook die rechter schenkel is een beweegoffer, een hefoffer voor de Heere. Want in vers 27 staat, zo zult gij de beweegborst heiligen en de hefschenkel die bewogen en geheven zijn van de ram der inwijding. Dus die ram der inwijding, hè, die niet alleen zijn bloed gaf, wat aan die rechter oorlel en die rechter duim en die rechter grote teen als het ware werd geverfd, laat ik het maar zo zeggen. Ook de rechter schenkel en de borst werden gebruikt, want dat moest als een hefoffer voor de Heere worden bewogen. Ja, wat is daar de geestelijke beleving van? Waar spreekt in feite de schenkel van? De schouder van, dat is eigenlijk een schenkelstuk, een schouderstuk. Waar spreekt de schouder van? De schouder spreekt van kracht. Wiens kracht? Christus kracht. Christus schouders. Daar spreekt het van, zijn kracht. En als je in zijn dienst gaat, dan ben je afhankelijk, dan heb je uitgeleverd. Wat dan? Dan kan je alleen maar verlaten op zijn kracht, niet in eigen kracht. En dan ga je zijn kracht, zijn rechterschouder, ga je in je leven ervaren. En die beweegoffer wil zeggen dat je als het ware gedwongen wordt omhoog te zien. Ze keken ook omhoog, ze bewogen omhoog, want Christus is boven voor ons. En zo word je ook afgestemd door de dienst die je meemaakt in bijbelstudie, in samenkomsten. Word je afgestemd op boven, word je afgestemd op Christus' kracht. En ook op die borst, waar spreekt die borst van? Spreekt die feiten van de borst van Christus, van Christus' liefde. En Johannes die wierp zich aan zijn borst. En dan ga je ook ervaren dat Christus liefde is. En dat je gevleid mag zijn, net als Johannes, aan zijn borst, aan zijn boezem. En dat hij je koestert met liefde. Dan ga je pas ervaren dat het niet alleen maar allemaal leerstukken zijn in de Bijbel. Maar dat Christus waarachtig leeft. Dan ga je zijn kracht ervaren. Dan ga je zijn liefde ervaren. Hoe meer wij ons verlaten op hem, ons uitleveren in zijn dienst, hoe meer hij ons tegemoet komt en zijn kracht in ons openbaar maakt. En zijn liefde. En is dat iets wat een ander je kan geven? Nee, dat is alleen maar iets wat je persoonlijk kan ervaren. En dat is de relatie hier. De realisatie hier van de toewijding aan Christus. Onze redelijke eredienst als een gode welgevallig offer. De uitlevering van onszelf aan hem. Dat je gewezen daarin wordt op die rechterschouder die je draagt. Die je kracht geeft. Dat je in zijn kracht voorwaarts gaat op Christus' liefde. Dat je gekoesterd wordt door hem. Dat hij je lief hebt. Wat ook zo mooi is dat, want er wordt ook nog gesproken over dat ene brood. Hè? En die ene geoliede broodkoek en die ene dunne koek. Uit de korf met ongezuurde broden. Het waren drie broden, hè? Vers 2 van dit hoofdstuk. Er was een ongezuurd brood. Daarna was er een ongezuurde koek met olie aangemaakt. En dan was er nog een derde koek, een ongezuurde dunne koek met olie bestreken. Ja. En wat moesten ze met die koeken doen uiteindelijk? Nou, ze moesten ook nog van die ram, de inwijding, was niet alleen de bloed aan die oorlel gestreken en aan die rechterduim, aan die rechterteen. En niet alleen was dat schenkel en die borst omhoog en weer bewogen, als een type richting Christus. Maar ze moesten er ook nog van eten, vers 31. Eten van die ram der inwijding. Zult gij nemen en zijn vlees koken op een heilige plaats. Aaron en zijn zonen zullen het vlees van de ram en het brood dat in de korf is eten. Eten is gemeenschap hebben. Met wie heb je gemeenschap? Je hebt gemeenschap met Christus. Je eet van de ram der inwijding. Je eet van zijn vlees. Je hebt gemeenschap met hem. En niets kan dat vervangen. En je eet van dat brood. En je hebt drie soorten koeken, hè. Je hebt allereerst het ongezuurde brood. Ongezuurd. Spreek van Christus. Van het brood des levens. Ongezuurd. Dat spreekt van het volmaakte leven van Jezus Christus. Verder was die ongezuurde brood. Die was ook, zoals hier staat. Een ongezuurde koeken met olie aangemaakt. Ja. Geoliede, ongezuurde koeken. Ongezuurd brood, helemaal vervuld met olie. Zo was Christus ook helemaal vervuld met de Heilige Geest. Hij was niet alleen ongezuurd brood, volmaakt. Geen kwaad was erin, het was niet gezuurd. Geen zuurdecem kon je erin vinden. Maar hij was ook helemaal doortrokken met olie, vervuld met Heilige Geest. En hij was ook nog, dat is de derde koek, met olie bestreken. Christus was gezalfd met Heilige Geest. En zo diende hij in de dienst des Heren. In de dienst van God. Zo verrichtte hij die dienst van God. En zo mogen ook wij die dienst verrichten. In gemeenschap met hem. Zoals hij vervuld werd met Heilige Geest. Mogen wij ook vervuld zijn met Heilige Geest. Zoals hij gezalfd werd en gestuurd werd. Zo mogen wij ook gezalfd zijn en gestuurd worden. En mogen steeds van Christus eten. We mogen gemeenschap met hem hebben. Als laatste staat daar, dat vind ik wel heel bijzonder, vers 24. Gij zult alles op de handen van Aaron en op die van zijn zonen leggen en gij zult dat bewegen als een beweegoffer. Weet u wat wijden wil zeggen? Wijden wil eigenlijk zeggen dat het je in handen gegeven wordt, in het Hebreeuws. In handen gegeven worden. En in feite, als je niet alleen geroepen bent, maar je bent er helemaal op ingegaan, je bent het heiligdom binnengegaan, je bent gewassen, je bent gezalfd enzovoort, dan word je wat in handen gedrukt. In handen gegeven. Dat is waar de wijding mee eindigt, broeders en zusters. Je krijgt wat in handen. Wat krijg je in handen? Nou, je krijgt die schenkel, die rechter schenkel in je handen. Je krijgt die borst in je handen. En je krijgt drie koeken in je handen. Dat kreeg Aaron en zijn zonen in zijn handen. En zo gaat u ook straks naar huis. En ik hoop als u naar huis gaat, dat u dan denkt, ik ga met vijf dingen naar huis. Ja, u gaat met vijf dingen naar huis. U gaat met een rechter schenkel naar huis. Met die borst gaat u naar huis. En u gaat met die drie koeken naar huis. En dan mag u van eten. Je mag van Christus eten, want Christus is in feite, geeft zichzelf in uw handen. Hij vertrouwt zichzelf aan u en aan mij toe. Met de bedoeling dat wij er wat mee doen. En als wij werkelijk dus ons uitgeleverd hebben aan Christus. Als een welgoden welgevallig offer. Ja, dan weten we ook in Gods dienst wat de Heer dan van ons vraagt. En hoe de Heer dan zijn weg met ons gaat. En wat hij van ons vraagt om daar met die schenkel en met die borst wat te doen. En misschien hebben we soms kracht nodig dat we de schenkel moeten nemen en denken, oh ja, niet in eigen kracht. En dat we opnieuw moeten bewegen. En dat we ons moeten afstemmen op boven. Om kracht te ontvangen. De andere keer dan ontbreekt het ons misschien dat we helemaal blind zijn van Christus' liefde. Dan moeten we weer die borst nemen. Misschien moet een van u de borst nemen, heen en weer bewegen. En denken, ja, Christus heeft me lief.
Waar maak ik me eigenlijk nou zo zorgen om? Als lief heeft God de wereld gehad, maar niet, de Heer heeft niet alleen de wereld lief, hij heeft mij lief. En dat je weer als het ware tot de Heer gaat in gebed, en dat je op de knieën gaat, en dat je weer eet van hem, en dat je gemeenschap hebt met hem, en dat je ervaart dat Christus er is voor je. Of anders dat je van hem eet. Dat je van het woord van God eet, van de ongezuurde broden eet. Dat je gevuld wordt met Heilige Geest. En dat die olie in je komt, dat je je weer sterk maakt. Misschien heeft de een dit nodig en de ander dat nodig. Maar wij die wil zeggen, Christus levert zichzelf omgekeerd. Als wij ons aan hem uitleveren, omgekeerd levert Christus zichzelf aan ons uit. En is het onze verantwoordelijkheid. Als ons dat in handen wordt gegeven. Om daar wat mee te doen. In Christus dienst. Amen.